We lezen op deze dankdagmiddag Handelingen 27 vanaf vers 14 tot en met 44. Dat is de geschiedenis die onze kinderen gisteren op de Johannes Calvijnschool hebben horen vertellen.
Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclydon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, strekten zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldiglijk heen en weer geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hun en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te zijn en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade vergoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken alle die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden van de nacht, vermoedden de scheepslieden dat hun enig land naderde. En het diep lood uitgeworpen hebbende, vonden zij 20 fadamen. En een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het diep lood uit en vonden 15 fadamen. En vrezende dat ze ergens op harde planken, harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vluchten en de boot nederlieten in de zee, onder de schijn alsof zij uit het voorschip de anker zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten: indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieven de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar vallen. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en alle dat zij zouden spijzen nemen. En zeide: het is heden de 14e dag, dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding, want niemand van u zal één haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en het brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid, en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij alle, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijzen. Wij waren nu in het schip, in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het razeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallend op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld van de baren. De raadslag nu van de krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zou vluchten. Maar de hoofdman willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degene die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen, sommige op planken en sommige op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.
Zowel vanmiddag gemeente als ook vanavond ontmoeten we Paulus. Vanmiddag midden in een storm en vanavond tijdens de laatste periode van zijn leven in de kerker. We zullen zien dat hij op beide plaatsen dankdag houdt. Vanmiddag was het thema voor de prediking Paulus dankdag in de storm op zee. Paulus dankdag in de storm op zee. Hij dankt God allereerst voor zijn belofte. Hij dankt God vervolgens om zijn gaven. En hij dankt God tenslotte om zijn genade. Dus hij dankt God om zijn belofte, om zijn gaven en om zijn genade. Er zijn er onder ons die weten wat een storm op het water kan betekenen. En wat dat met je kan doen als mens. Je hoeft niet op zee te varen, grote zeeën of op de Noordzee, om een beeld te hebben bij wat een storm met een schip kan doen. Menig schipper uit Werkendam of uit andere plaatsen verzekerde me dat het ook op het IJsselmeer, vooral ten hoogte van de Rotterdamse Hoek, gevaarlijk kan spoken bij mist of storm. En dat je dan soms ook als schipper, al lijkt het allemaal zo stabiel op zo'n schip, heel erg bang kan zijn als de golven over het schip heen slaan. En zelfs ook je kajuit bedolven wordt onder water, je stuurhut bedolven wordt onder water. Die hebben er een beeld bij, gemeente, en wij op deze woensdagmiddag eigenlijk niet. Buiten is het prachtig weer. Gisteren stormde het dan wel en moesten de meeste kinderen van ons thuis blijven. En nu zit je thuis mee te luisteren, mee te kijken, omdat het dankdag is. Ik begrijp dat dat niet makkelijk is. Wij als vader en als moeder, als gemeenteleden, zijn ook kind geweest. En speelde met mooi weer ook het liefst buiten. Maar je mag de Heere vanmiddag ook danken voor alles wat je van hem mocht ontvangen. En dan is het ook goed dat je nu ook even luistert naar wat de Heere tot jou wilt zeggen. Paulus in de storm. Het lijkt zover bij ons vandaan, gemeente, toch is het akelig dichtbij. Zeker na gisteravond. Ik overdrijf toch niet wanneer ik zeg dat ook wij in een storm zitten. De laatste keer dat we elkaar zagen als gemeente, en dat gold denk ik ook voor uw gemeente, waartoe u mag behoren of waartoe jij mag behoren, was op middagavond. En vanaf dat moment stormde het en stormt het nog steeds. En we zitten niet in de luwte van die storm, we zitten in het hart van die storm. Dat werd ons gisteravond wel duidelijk gemaakt. Ik denk dat het u ook toch wel even geraakt heeft als je onze premier en de minister van Volksgezondheid hoort spreken over de regio Dordrecht als een van de twee regio's waar het op dit moment zeer zorgelijk is en zeer spannend is. Dan gaat het dus ook over Sliedrecht. Dan gaat het over ons, over onze kinderen, over onze inwoners. Dan gaat het over onze scholen, dan gaat het over onze bedrijven. Dan gaat het over ons leven. En natuurlijk ook over onze gemeente. Midden in een storm. Niemand die precies weet hoe het afloopt. Er werden verwachtingen uitgesproken. Hoop werd geformuleerd. Maar er was ook grote onzekerheid. Hoe zal het gaan? En die vraag leeft ook bij u en mij. Gebeurt het dat onze kinderen, onze jonge mensen, onze catechisanten in de komende dagen thuis moeten blijven en vanuit huis onderwijs moeten gaan volgen? Moeten wij als gemeente ook in de komende week nog meer afschalen, nog minder op bezoek gaan. Eigenlijk misschien ook stoppen met het uitnodigen van gemeenteleden voor de dienst. Allemaal vragen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben, maar het zijn wel vragen die u en mij erg bezig kunnen houden. Hoe moet het verder? En waar strandt ons schip? Komen we veilig aan of lopen we scheepsbreuk op? Zo zag het er op het voorjaar niet naar uit. En met die verwachting ging Paulus natuurlijk ook niet aan boord. Hij had wel zorg. Hij sprak die op enig moment ook uit. Toen ze in dubio stonden, zullen we gaan schuilen met het oog op de winterperiode die aanstaande is. Vanaf november tot en met maart werd er in de dagen van Paulus niet meer gevaren op de Middellandse Zee. Dan alleen met uitzonderlijke situaties. En eigenlijk was dat ook wel bijzonder. Dat een aantal maanden de scheepvaart tot de Middellandse Zee in die tijd helemaal stil lag. Bijzonder bijvoorbeeld ook voor Rome, waar het schip van Paulus naartoe is, omdat Rome afhankelijk is van de graan uit Egypte. En er juist in die periode tussen het voorjaar en het najaar een intensieve scheepsvaart is over en weer vanaf Egypte naar Rome om de graan naar die grote wereldstad aan te voeren. Rome was dus afhankelijk van Noord-Afrika en dus van de scheepsvaart. Men legde dat dus niet zomaar even stil. Omdat het koud werd. Of omdat het misschien even ging waaien. Nee, de zee was dan veel te gevaarlijk en veel te risicovol. En wie het er toch op waagt om over te varen met een scheepslading graan, kon zich verzekerd zijn, als hij behouden aankwam, van een hoge marktprijs. Maar de bodem van de Middellandse Zee ligt bezaaid met scheepswrakken. Nu, u begrijpt dan de aarzeling van Paulus. Als die schipper staat te overleggen, varen we door of niet? Blijven we hier achter of wagen we het erop om toch nog iets verder door te gaan naar een veiliger haven waar we in de winter ook meer comfort hebben om te kunnen overwinteren? Je brengt daar toch die maanden door met een grote groep mensen, meer dan 200 man. Hoe voed je die? Hoe hou je die bezig? Hoe voorkom je dat ze zich gaan vervelen en hoe zorg je er ook voor dat iedereen gezond blijft? Allemaal argumenten die ze afgewogen hebben en op enig moment wordt er dan geluisterd naar de specialisten, naar de zeelui. En op hun advies besluit die Romeinse hoofdman toch verder te gaan en het bevel te geven dat ze moeten afvaren. Ogenschijnlijk gaat het goed, maar midden op zee ontstaat als vanuit het niets, en dat typeert ook die tijd van het jaar, ontstaat vanuit het niets een geweldige storm. En het gaat helemaal mis, dat is ook al meteen duidelijk. Dit is niet zomaar even een storm die overwaait ergens op een achternamiddag of midden in de nacht. Het wordt een langdurige storm en niet zomaar een storm die dan even opsteekt en dan weer gaat liggen. Het is één groot natuurgeweld dat losbarst op die Middellandse Zee en die dat schip in één keer in zijn bezit neemt en van de ene golf op de andere golf werpt. Men is de controle helemaal kwijt. Onweer breekt los. Dat is niet te vergelijken met het onweer dat wij meemaken hier in Nederland. En zeker niet op zee. Menige keer ben ik uitgenodigd om een keer mee te gaan de zee op met een kotter, een week over. Ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik dat niet kon maken naar de gemeente toe om een week weg te blijven. En dan een beetje op zee rond te dobberen met vissers, met alle respect. Maar ze hebben me wel verzekerd wat er op de Noordzee kan gebeuren als daar een onweer losbarst. Als het rustig weer is en dat onweer barst los, dan moet het een imponerend gezicht zijn. En als dat geluid dan zo rolt over het water, dan vervult dat die grote zeemannen met ontzag en eerbied voor God. Maar als dat losbarst in een storm, en als je schip heen en weer wordt gegooid, en als je in dit geval de zeilen ziet wegwaaien, losgescheurd worden door de storm, als je de touwen hoort klapperen, het schip hoort kraken en dan nog een keer een onweer eroverheen, dan kunt u begrijpen dat deze mensen doodsbang worden. Zeker, en dat komt hier ook nog eens een keer bij kijken, wanneer deze zeelieden daar in de ongunst en de toorn van de zeegoden opmaken. In deze tijd scheept je niet zomaar af. Maakt hij niet zomaar de touwen los, de trossen los van de wal, maar bracht je eerst de offers op het schip en aan de wal en bad je tot je goden om een gunstige en een behouden vaart. En dan opeens dit. Dat betekent natuurlijk, verplaats je zich even in de wereld van deze mensen, dat de goden tegen je zijn. En als de goden tegen je zijn, dan moet je echt bang worden. Wat opvalt in die storm is dat Paulus al die tijd zwijgt. Hij zegt niets. Waarom niet? Omdat Paulus niets kan zeggen zolang God niet spreekt. Maar dat is wel een les voor u en mij. Die we misschien wel op een pijnlijke manier ook geleerd hebben in de achterliggende maanden. Opeens bleek er in het kerkelijk leven en hier en daar ook in onze gemeente allemaal profeten te zijn. Die precies wisten wat er gebeurde, waarom dit gebeurde, de corona, en wat God daarin te zeggen had en hoe we het hadden moeten zien. Maar heeft u ook gesproken nadat God sprak? Of sprak u voor uw beurt? Wie zijn wij mensen eigenlijk? In zo'n storm, hier in Handelingen 27. En ik gebruik nu maar een woord van de afgelopen dagen, in de tsunami waarin wij nu zitten. Wie zijn wij mensen? Is het niet onze plaats, ook op deze dankdag, om maar eerst onze hand op onze mond te leggen, als we terugkijken op de achterliggende maanden, en God te eerbiedigen in zijn soevereiniteit, in zijn vrijmacht. Hij doet wat hem behaagt. En hij verwacht niet van ons dat wij hem daarin begrijpen of kunnen duiden. Hij verwacht wel dat u en ik hem vertrouwen. Hoe het ook zal lopen. En wat er ook nog staat te gebeuren. Paulus zwijgt. Dagen lang. Je zou denken, dit is toch een uitgelezen kans, Paulus, om van God te getuigen, om het woord open te leggen. Maar hij zegt niets. De eerste keer dat Paulus spreekt, is wanneer God gesproken heeft. Laten we maar even kijken, gemeente. U thuis en u hier in de kerk. Ik kijk naar vers 22 en verder. Als Paulus gaat spreken na lange tijd, hij staat dan op vers 21, dan doet hij zijn mond open. O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en dit hinder en deze schade vergoed te hebben. Hij kijkt eens even terug op wat hij hem wal heeft gezegd. Doch als nu vermane ik u lieden goedsmoeds te zijn, niet bang te zijn. Want daar zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, van wie ik ben en wie ik ook dien. Zeggende, vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En ziet, God heeft u geschonken, alle die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen. Want ik geloof Goden dat het al zo zal zijn, gelijkerwijs dat mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen, aankomen. Paulus heeft Gods stem gehoord midden in die nacht. En dat geeft hem pas ook de gelegenheid om op te staan en te gaan spreken. En wat opvalt als Paulus dan spreekt terwijl die storm nog steeds buldert over dat schip. De golven en overheen beuken. Paulus niet zegt tegen deze mannen, wees maar niet bang, we komen behouden aan. Maar dat Paulus deze gebeurtenis die ook plaatsvindt in zijn leven, en die hem ook heel persoonlijk raakt, ook hij zal ze vragen hebben gehad, waar is God? Hoe moet het nu? Hoe kom ik aan in Rome, terwijl de Heere in Jeruzalem dat zo duidelijk tegen mij gezegd heeft, dat ik voor de keizer moet staan en daar moet getuigen van het evangelie van het koninkrijk van God. En dan nu opeens die storm. Zou het dan toch gebeuren dat het misgaat? Heeft God zich vergist? Maar wanneer de Heere gesproken heeft, is het eerste wat Paulus doet, deze storm plaatsen in het licht van Gods belofte toen. En Gods belofte voor de toekomst. Daar wil ik toch bij dit eerste punt even met u bij stilstaan. Ik kan me voorstellen dat zowel hier als ook thuis mensen bij zichzelf denken, ja, dominee, die Paulus heeft makkelijk praten. Allereerst omdat hij een kind van de Heere is. En ook nog eens omdat hij een dienstknecht van God is en een bijzondere plaats in het koninkrijk van de Heere inneemt. Dan kunnen we begrijpen dat midden in de nacht opeens de Heer aan Paulus verschijnt. Maar als ik terugkijk op de achterliggende maanden, vanaf biddag tot en met dankdag, heb ik zo'n ontmoeting met de Heere 's nachts of overdag ergens op een stil moment niet gehad. En daarom zit ik ook vol vragen en onzekerheid. Hoe moet het? Mag ik zo eens wat vragen noemen vanuit de gemeente? Voor zover ik weet, en ik weet niet alles, zijn op dit moment of in de achterliggende dagen een kleine 20 adressen in quarantaine. En daarmee bedoel ik geen adressen van ouderen, bejaarde mens, maar van gezinnen, alleenstaande en jonge stelletjes. En als je dan zo opeens stopt, moet stoppen met naar school gaan, met je werk, met boodschappen doen en al die andere dingen meer. En je zit in een woonkamer, alleen of met anderen. Dan beginnen vragen van binnen wel op te borrelen. Wat heeft God hierin tegen mij te zeggen? Hoe moet het nu? Er zijn in de gemeente verschillende mensen die serieus rekening houden met het verlies van hun baan. Met het faillissement van het bedrijf waar je werkt. En als dat op dankdag valt, dan durf je niet eens verder te denken. Kun je eigenlijk wel vandaag dankdag vieren? Er zijn onder ons verschillende gemeenteleden die in grote zorg verkeren vanwege de gezondheid van hun vader of moeder. Denk even aan Over Sliedrecht. Waar een kleine 40 mensen besmet zijn, waaronder ook mensen uit onze gemeente. De hele dag loop je met de zorg en met de spanning. Hoe gaat het? Hoe is de situatie? En wat kan spanning en stress en angst ons verlammen? Zomaar willekeurig een paar momenten, gemeente, uit ons midden. En als je dan ook terugkijkt op de achterliggende maan, dan moet je zeggen, die Paulus, daar ben ik wel jaloers op. God sprak tot hem, maar ik kan dat niet zeggen. Dan is het gevaar heel groot vanmiddag dat je nu al afhaakt. Paulus wel een woord van God. En u niet. En daarom ben ik eigenlijk buitengewoon dankbaar. Mag ik maar meteen in de deur in huis vallen, het kan u. Kleine boef is weg. Daarom ben ik eigenlijk heel dankbaar dat het vanmiddag met dankdag dopen is. Alsof God op deze dankdag heel zichtbaar wilt laten zien dat ons leven staat tussen twee beloften. Mag ik dat even nog voorlezen vanmiddag, gemeente? Aan het begin van de doopsformulier klonk heel nadrukkelijk wat de Vader belooft. En ik lees het nog maar even kort met u. Daar staat: want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en dan komt het, en daarom van alle goed onze zorgen. En dan staat er geen punt, maar een komma, en alle kwaad van ons weer, en dan staat er nog geen punt, maar een komma. Of het kwade ons ten beste doet keren. Dat heeft de Heere vanmiddag beloofd aan David, Blokland. Zijn zorg. Kind is zich van niks bewust, ook niet van zorg. Maar komt er net als jullie en u in de loop van het leven wel achter. Maar u en ik werden vanmiddag herinnerd aan die eerste belofte van God in uw, jouw, mijn persoonlijk leven. Of je nu op dit moment God vreest of niet, dat doet aan de betrouwbaarheid van deze belofte helemaal niets af. Kijk, Paulus, als hij die stem van die engel hoort, die hoort geen nieuwe belofte in zijn leven. Maar het enige wat die engel in die nacht tegen Paulus zegt, laten we nog maar eens even rustig lezen wat er staat, gemeente. Ik kijk nu even met u naar wat die engel heel concreet zegt vanaf vers 23. Deze nacht heeft bij mij gestaan een engel van God, van wie ik ben, welke ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En ziet, God heeft u geschonken, alle die met u waren. Die tweede belofte is nieuw. De belofte dat de hele bemanning, inclusief de gevangenen, behouden zal aankomen aan land. Hoe? Dat weet Paulus niet. Hij heeft op dit moment ook geen idee dat dat schip opeens zal breken en dat ze allemaal al in het water moeten springen en de een zwemmend de overkant bereikt en de ander drijvend aan het wrak uit, uiteindelijk aanspoelt op dat strand. Dat weet hij op dit moment nog niet. Maar die eerste belofte die Paulus hoort, heeft hij al eerder gehoord. Niet in de gevangenis van Caesarea, toen hij zat te wachten op dit schip dat hem uiteindelijk naar Rome zou moeten brengen. Nee, deze belofte verwijst helemaal terug naar Handelingen 9. Toen God Paulus riep in Damascus en hij bezoek kreeg van een van Gods dienstknechten. En die namens de Heere moest zeggen dat Paulus door God was uitverkoren om een apostel te zijn. Om het woord te brengen en te staan voor koningen, voor keizers. Midden in die nacht wordt Paulus bepaald bij de belofte jaren terug. En God maakt die belofte weer als nieuw met het oog op de toekomst. Kijk, laten we daarom allereerst vandaag met dankdag even stilstaan bij wat de Heere gezegd heeft in het verleden. Om voor u te zorgen, om het kwade van u te weren, of om het kwaad ten beste te doen keren. Mag ik zomaar even vanmiddag vragen aan u en aan mezelf: is dat in de achterliggende maanden vanaf bidden ook heel concreet jouw pleitgrond geworden bij de Heere? Wat zegt de doop u en jou en mij in deze coronaperiode? Want één ding hebben we wel geleerd: dat wij voor onszelf niet kunnen zorgen. Dat de handen van de overheid ook tekortschieten. Dat we zien dat de artsen het ook niet weten. Dat we dus bij mensen niet terecht kunnen. Maar 10, 20, 40, 50, 60 jaar gaf God die belofte om te zorgen in de wetenschap wat u en ik nu in 2020 meemaken. En daarom staat Paulus daar vol goede moed. Omdat met alles wat er op dat moment veranderd is in zijn leven. Storm op zee, dat schip dat heen en weer wordt geslingerd. Hij ziet om zich heen dat die mannen allemaal de scheepsleiding overboord kieperen. Niets blijft meer op dat schip om het maar licht te houden, om het maar drijvend te houden. Met alles wat er verandert en alle zekerheden die verdwijnen. Opeens zijn die kostbare spullen die bestemd waren voor de markt in Rome niet eens meer zo belangrijk. Net als die belangrijke vakantie voor u op dit moment niet eens meer telt, of wel? Opeens denk je niet meer aan carrière maken, maar aan het behoud van je baan, als het maar blijft drijven. Opeens staan we heel anders in het leven. Opeens worden we geworpen op onszelf. En wat telt dan nu? Proberen we zelf drijvend te blijven? Of rusten we in deze storm de onwankelbare belofte van God? Ik ben met u. Al de dag. We werden daar vanmiddag weer bij bepaald gemeente in de doopsbediening. Ik ben met u. Al de dagen. Kijk, en dan maak ik nu ook de stap naar het tweede punt. Dan begrijp ik ook dat Paulus opstaat. Laten we het maar even lezen hoe hij dat doet in vers 35 en 34. Hij roept die mannen op om te gaan eten. Daarom vermaan ik u spijs te nemen. Want dat dient tot uw behouding, nis. Want niemand van u zal een haar van de hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankt hij God in aller tegenwoordigheid, terwijl het nog steeds windkracht 12 is. Even zo'n schip, 30 meter lang, niet meer, helemaal van hout, geen overkapping. Midden in die storm staat Paulus daartussen die mannen. Bidt en dankt. En als hij het brood breekt, begon hij te eten. Deze mannen hebben al dagenlang niet gegeten. Waarom niet? Nou, in eerste instantie niet om zoveel mogelijk voedsel te kunnen sparen. Als er iets duidelijk wordt, niet alleen uit deze geschiedenis, maar ook andere verslagen uit deze tijd van zeelieden. En er zijn nogal wat verslagen uit deze tijd van storm op zee en scheepslieden die daarover spreken en vervolgens daar wat over schrijven. Dan is dat wel het laatste wat je overboord zet. Eten en drinken. Goud, zilver, kostbaarheden, noem alles maar op. Uiteindelijk ook die graan bestemd voor Rome. Het gaat er allemaal overheen. De diepte van de zeeën. Maar brood en drinken, daar wacht je mee tot het laatste moment. Maar al lezend dit hoofdstuk, en dat is ook de bedoeling van Lucas, hoe hij dat zo neerzet, wordt ook duidelijk dat op enig moment hun de lust vergaat om te eten. En dan is er wat anders aan de hand. Of dat je aan het begin van die storm staat en je zegt tegen elkaar, laten we zuinig zijn op het eten. Of dat je al dagenlang in die storm bent, 14 dagen al, en niemand heeft meer zin om te eten. Waarom niet? Omdat iedereen denkt, we verdrinken. We komen om. We redden dit niet. We verdwijnen in de golf. We hoeven niet alles te gaan vergeestelijk in deze geschiedenis, de gemeente. Trouwens, Gods woord hoeft helemaal niet vergeestelijk te worden. Wie dat doet, verstaat de schrift niet. Maar we herkennen dit gevoel wel. Het gevoel van moedeloosheid. Van neerslachtigheid. Van depressiviteit. Van angst. Zomaar wat cijfers en voorbeelden om dat te illustreren als we even terugkijken tussen biddag en dankdag. Zijn er in deze samenleving, en dat gaat onze gemeente niet voorbij, zo merk ik, ook nogal een aantal dingen gebeurd. Het aantal bezoekers van Netflix en van pornosites is met sprongen gestegen. En dat gaat onze gezindte en onze gemeente niet voorbij. De verslaving aan social media. Aan je mobiel. Het is toegenomen, fors toegenomen. En dan gaat het me nog niet eens om wat er wordt bekeken. Maar hoe komt het dat ook onze jongeren, vaders, moeders in onze gemeente, in de kerken hier in Sliedrecht, in Haringsveld en in de omgeving hiervan, niet onderscheiden van wat er plaatsvindt in de samenleving? Dat komt door dat uitzichtloos. Wanneer stopt deze periode? Wanneer gaan we weer normaal leven? Wanneer kan ik die angst en onzekerheid achter me laten liggen? Wanneer hoef ik niet meer weg te vluchten in mijn mobiel en naar die donkere websites? Kijk, dat is nou het verschil tussen u en iemand als Paulus. Dat verschil wordt niet gemaakt door deze grote geloofsheld. Die het maar durft om midden in die storm te gaan staan met een rechte rug en zegt tegen die mannen, kom allemaal maar hier zitten en ik open de maaltijd met gebed en we gaan gewoon eten. Nee, dat komt omdat Paulus moed put uit Gods belofte. Uit het woord van God. En daarom zijn gebed voor het eten begint met het danken van God. Daar ligt nou dat verschil. Ik ga ervan uit, ook al ben je helemaal mobiel verslaafd en al bezoek je zo vaak die verkeerde websites, dat jij nog steeds de maaltijd begint met gebed, al is het maar voor de vorm. En toch voel jij nu aan wat het verschil is tussen jou en wat de Heer hier in deze geschiedenis laat zien. Was Paulus nooit bang? Me dunkt, kijk eens naar zijn brieven. Ik sterf elke dag, schrijft hij ergens. Uit angst. Er is zo vaak het gevaar in de ogen gekeken en was net als u en ik dan ook heel klein en heel bang en aangevochten. Redden we dit? Komen we er wel uit? Maar hier put hij moed uit wie God is. Die niet de omstandigheden verandert. Als Paulus zegt stilte voor het bidden op die schip, dan valt die storm niet stil. Die storm die woedt misschien nog wel harder aan. En terwijl Paulus zijn ogen sluit, klapt er een golf over dat schip. De omstandigheden blijven hetzelfde. Maar Paulus is veranderd omdat hij ziet dat God niet veranderd is. Toen niet en nu niet. En dat staat vanmiddag centraal in de bediening van de doop. Met alles wat er ook in het gemeenteleven veranderd is. In de achterliggende maanden klonk het woord van God twee keer op een zondag, werd regelmatig de doop bediend in het midden van de gemeente. En al konden we heel veel dingen niet. En al was het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld het sacrament van het heilig avondmaal te laten bedienen in het midden van de gemeente, omdat dat gewoon onverantwoord is in deze tijd. De Heere bepaalt ons bij de kern waar het in het leven om gaat. Ik ben met u. En daarvoor kunnen wij nu dankbaar houden. Midden in deze tsunami van de corona. Midden in de storm die ook over de regio Dordrecht en over de plaats Sliedrecht heen raast. Midden in het verdriet. Midden in de onzekerheid. Te midden ook van stervende mensen. In de achterliggende dagen zijn de verschillende mensen overleden aan de corona. Kunnen we God danken om wie hij gebleven is? Ken jij dat ook zo? Dankdag houden midden in de storm omdat God niet veranderd is. Kijk, dan komt dat eten, en dan wil ik even met u naar kijken bij dit tweede punt, dan komt dat eten ook meteen in een heel ander licht te staan. Laten we nog eens even rustig kijken, gemeente, hoe Paulus daar die maaltijd opent en daarvoor ook lering trekken, hoe wij in deze periode dankdag kunnen houden voor gewas en arbeid. Daar staat in vers 35, en als hij dit gezegd had, ja, wat heeft hij gezegd? Hij vermaant in vers 34 om eten te nemen, want dat dient tot uw behoudenis. Want niemand van u zal een haar van de hoofd vallen. Hij citeert als het ware de belofte van God. Trouwens, die belofte hebben we al een keer eerder gehoord in het Nieuwe Testament. Denk aan de uitspraak van de Heere Jezus tegen zijn discipelen in de bergreden, dat geen haar van hun hoofd zal vallen, want de haren zijn allemaal door uw Vader geteld. Dat deze God die zorgt voor de bloemen in de natuur en voor de vogels in de lucht, zeker weten voor zijn kinderen zal zorgen. En als de Heere Jezus die belofte aanhaalt in de Matthäus-evangelie, is het nog niet eens zijn woord, maar zijn het uitspraken uit het Oude Testament. Ook Jezus moest met zijn omwandeling op aarde het alleen van het woord hebben, van de belofte van het woord. Juist als mens onder de mens ging hij ons daarin voor en beoefende hij ook het geloof en het vertrouwen. En dan pas komt het eten op tafel. Tegen de achtergrond van Gods zorg die niet toelaat dat een haar van uw hoofd valt buiten zijn wil om. Eten, coram deo. Voor Gods aangezicht. Onder Gods oog. Kijk eens terug in de achterliggende maanden. Ben je er ook wel eens klein onder geworden? 3 keer per dag stond het eten en drinken op tafel. Mocht je Gods zorg zien in je kleding. In je dagelijks leven. En het stond allemaal tot op deze dag toe tegen de achtergrond van Christus woord. Zijt niet bezorgd voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En daarom dankt Paulus God. En gaat vervolgens eten. Als ik even rondkijk, gemeente, in die vliegende storm naar op Schee, dan zie ik eigenlijk ook 2 verschillende mensen eten. Mensen die allemaal delen in diezelfde belofte die Paulus heeft gekregen van de Heer. Kijk je maar even met me mee welke belofte dat is. Wel, zegt Paulus, het is maar 1 belofte die voor deze hele groep hier geldt. Vers 34, jullie worden allemaal behouden. Niemand blijft achter op zee. Allemaal komt u behouden aan op land. Hoe? Dat is aan God, maar hij staat in voor zijn eigen woord. En al die mensen die delen in die belofte. En al die mensen eten vanuit die belofte. En al die mensen genieten ook de vrucht van die belofte. Straks spoelen ze aan op het strand. En ontmoeten ze elkaar weer rondom een kampvuur op dat strand. Worden de koppen geteld. En blijkt er geen 1 te ontbreken. Maar hun reis gaat verder. En ik stel maar de vraag, zijn ze allemaal ook behouden thuis gekomen? Op de stranden van de eeuwigheid. In de veilige haven. Omdat door deze geschiedenis het roer werd overgegeven in de handen van die grote roerganger. De opgestane levende Christus. Die voor hen, voor deze heiden, ook een borg en middelaar wilde zijn. Kijk, en daar zit nu mijn zorg als dienaar van u in deze coronaperiode. We mogen allemaal dankdag houden vandaag. We kijken allemaal terug op de achterliggende maanden. En misschien kunnen sommigen onder ons, ook hier in de kerk, het heel concreet zeggen. Buiten Gods wil geen haar van mijn hoofd gevallen. We mogen hier allemaal zijn. En als familie Blokland konden we hier allemaal staan met onze kinderen. Maar de reis gaat verder, gemeente. We komen ook allemaal aan. We komen ook allemaal thuis. Kijk, dat plaat dankdag tussen de belofte toen en de belofte voor straks. Want als Paulus die woorden gebruikt, allen behouden, dan zegt hij dat als dienaar van het evangelie. En mag ik het maar eens heel eenvoudig zo zeggen, dan is dat geen ticket om zometeen veilig aan te komen op het strand. En dan gaat ieder maar verder met zijn eigen leven, omdat ieder maar doen wil wat hij zelf wil. Maar dan zegt hij iets anders. Dan klinken die woorden tegen de achtergrond van wie Paulus zegt te zijn. En dat zit ook in het hart van het derde punt. Want toen die belofte van God klonk, en daar wil ik even met u tenslotte naar terugkijken, gemeente, zei Paulus wat in vers 23. Deze nacht heeft een engel van God bij mij gestaan, vers 23. En dan zegt hij niet meteen wat die engel gezegd heeft. Jullie komen veilig aan op het strand. Maar dan zegt hij zomaar even, van wie ik ben. Je mag het ook zeggen, En dan komt het al wat dichterbij. Wiens eigendom ik ben. Kijk, en daar loopt naar dat verschil op dat dek. Ze delen allemaal in Gods gave. Maar Paulus is het eigendom van de gever. Mag ik even met je terugkijken op deze dankdag? Naar de achterliggende maanden. Misschien is het door de zorg en de spanning voor u vandaag wel een hele bijzondere dankdag. Ook u herkent, net als iedereen, de angst, de onzekerheid, de spanning. Hoe moet het gaan met mezelf, met mijn gezondheid, met mijn kinderen, kleinkinderen, met de gemeente, met de samenleving? En u ging voor het eerst in de achterliggende maanden op de knieën voor God en begon te bidden. Eigenlijk moet ik het toch anders zeggen. Voor die tijd bad u misschien ook. Maar nu werd het opeens al heel anders. Achteraf moeten we tegen elkaar zeggen, daar diende die storm nu voor. Eerst moest er heel wat overboord om God alleen over te houden. En dan lezen we vandaag op deze dankdag zo heel ontroerend die eenvoudige belijdenis van Paulus midden in die storm. Hij houdt geen grote verhalen, moet je eens luisteren. Heidense zeelieden, ik ken God, wat ik heb hem ontmoet onderweg naar Damascus. En dan komt er een heel bekeringsverhaal. Er is geen tijd, er is geen ruimte, er is geen plaats voor. Maar dat hou je ook niet over in een storm. Grote verhalen spoelen allemaal weg in zo'n storm. Dan komt het erop aan of je mag zeggen, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Of je staat uiteindelijk met al je godsdienst in zo'n storm nog met lege handen. Maar wat is het groot als je terug mag kijken op de achterliggende maanden. En ik mag dat toch wel even zeggen, gemeente, ook als u herder en leraar. Ik weet dat er thuis zijn die dat mogen zeggen door genade. Die dat ook bevindelijk hebben mogen leren kennen in de achterliggende periode. Zij het heel voorzichtig en met heel veel schroom. Maar die toch die ontroerende belijdenis mochten uitspreken voor Gods aangezicht en in de kleine kring van mensen om je heen. Ik ben het eigendom van Hem geworden. De Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten. Maar kwam over in de prediking van het woord of in het lezen van het woord. En paste zijn belofte toe aan mijn hart. Luwde de storm? Gingen de golven liggen? Nee. Maar dat was ook niet meer nodig. God was daar. In het midden van die storm. Al bewoog de aarde. En al werden de bergen verzet in het hart van de zee. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoofdvertrek. En daarom is het vandaag voor mij niet alleen dankdag voor gewas en arbeid. Maar mag ik God danken om wie Hij is. Om zijn genade. Wat is dat groot, hè? Dat de Heere doorwerkt ook in deze tijd. En dat u daarom van maandag ook met andere ogen keek naar die doopsbediening. Het bepaalde u in één keer bij die belofte aan het begin van uw leven. Misschien ben je nu al 60, 70 of 80 jaar geworden. En mag je delen uit de vervulling van die belofte. Dankzij een storm. Dankzij corona. Dankzij tegenslag. Dankzij ziekte. Dankzij moeite. Maar u mocht God overhouden. En daarom kunnen we zeggen op deze dankdag, dankt God in alles. Amen.